Broeders en zusters,
het is bijzonder om bij elkaar te zijn vanmiddag, om getuige te mogen zijn van broeders en zusters die de wens hebben, het verlangen hebben om zich te laten dopen en daarmee uiterlijk mogen laten zien van hetgeen wat zich innerlijk in hen heeft voltrokken. En in de afgelopen tijd hebben jullie ook dooponderwijs gehad, dus ik ga vandaag niet zozeer iets uitleggen over de doop en de betekenis daarvan. Maar ik wil jullie iets meegeven. En dat heeft alles te maken met het leven nadat je gedoopt bent. En dat komt uit het Oude Testament, uit het boek Micha. En ik wil u en jou vragen om met mij te bladeren naar Micha hoofdstuk 6. We lezen daarvan de eerste 8 versen. En ik zal proberen om daar kort iets over te delen. Micha 6, vers 1 tot en met vers 8. Want als je vanmiddag gedoopt wordt, dan zijn er ook wel vrienden van jullie en familie misschien. En als je dan je getuigenis hebt gegeven vanmiddag, dan gaan mensen misschien wel wat anders naar je kijken. En dan vraag je misschien wel af, hoe moet ik nu verder leven? Hoe kan ik ooit daaraan voldoen? En het leven is al best complex, althans zo ervaar ik het soms. Micha geeft je een heel eenvoudig advies hoe je na vandaag eenvoudig met de Heer mag leven, met Hem mag wandelen. En het evangelie is heel eenvoudig. En de apostel schrijft dat we ons niet moeten laten aftrekken van de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Dus je moet vooral bij die eenvoudigheid blijven. Laten we de eerste 8 versen lezen van Micha hoofdstuk 6. Daar luidt het woord van de Heer. Luister toch naar wat de Heer zegt. Nou, dat is allereerst van belang. Sta op. Roep de bergen ter verantwoording. Laat de heuvels uw stem horen. Luister bergen naar de rechtszaak van de Heere. Ook u vaste fundamenten van de aarde. De Heere heeft immers een rechtszaak met zijn volk. Hij voert een rechtszaak tegen Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Daar ging het volgende over. Ik heb Mozes, Aaron en Miriam voor u uitgezonden. Mijn volk, denkt toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde en wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde. Aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. Waarmee, antwoordt het volk dan vervolgens, zal ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de Hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zou ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot, voor de zonde van mijn ziel? En dan komt de tekst die ik jullie mee wil geven. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Eenvoudig toch? Dus Micha 6 vers 8 is het tekstvers wat ik jullie mee wil geven en waar ik iets over wil zeggen deze middag. En dat tekstvers heeft mijn hart. De inhoud ervan. Dat is zo mooi. Er was een kerkje in Friesland. Ik heb het zelf niet meer meegemaakt. Dat was in 1840. En boven de ingang van dat kerkje stond het volgende opschrift. En misschien heb je er wel eens van gehoord. Daar stond het als volgt. Geen schoner les van meerder kracht dan Micha 6 en wel vers 8. Ik zal hem herhalen. Geen schoner les van meerder kracht dan Micha 6 en wel vers 8. Onthoud dat. Leer dat uit je hoofd. Het is één regel. Maar zo mooi. In dit vers ligt alles voor het nieuwe leven wat je mag leven nadat je gedoopt bent. Nadat je beleden hebt met Paulus in Romeinen 6, ik ben één plant met hem geworden. Dat is iets bijzonders. Daar staat in het Grieks, ik ben met de Heer Jezus samengegroeid tot een nieuwe eenheid. Dat is hemelse wiskunde, hè? Als ik aan mijn kinderen vraag hoeveel is 1 plus 1, dan zeggen ze? 2. Heel goed. Maar in de Bijbel, het gaat natuurlijk een beetje mank, dat weet ik wel. Maar 1 plus 1 is in de Bijbel 1. Ik ben 1 geworden met de Heer Jezus. Ik ben helemaal samengegroeid met Hem. En ik ben met Hem het graf ingegaan. En ik ben met Hem opgestaan. In nieuwheid van leven. Het oude ligt achter me. En het nieuwe ligt voor me. En als je nou een levensinstructie wil hebben voor dat nieuwe leven. Nadat je gedoopt bent. Geen schone les. Van meer de kracht dan Micha 6. En wel vers 8. Micha. Wat betekent zijn naam eigenlijk? Nou, dat is al heel mooi. Zijn naam betekent, wie is als Yahweh? Wie is als de Heere? Nou, daar zouden we in koor op kunnen antwoorden. Heer Jezus, er is niemand zoals u. En als je dat beseft, en je beleidt en gelooft vanmiddag, ik ben één met Hem geworden. Die uniek is, die ongeëvenaard is. Dan ben je een bevoorrecht mens. Micha, hij was een tijdgenoot van Hosea en van Jesaja, hij was een profeet. Ik zal niet zoveel op de achtergrond ingaan. Maar hij was een profeet. En het is wel bijzonder om even te onderstrepen. Een profeet werd wel genoemd de mond van God. Dus als de Heere God iets met het volk wilde delen, dan deelde hij dat met de profeet. En die bracht het uiteindelijk voor het volk ter horen. En andersom was het ook zo. Als het volk wat wilde delen met de Heere God, dan ging dat via de profeet. Hij was de mond van God. En hier begint Micha met te zeggen, luister toch naar wat de Heere zegt. Nou, als je in dat geloof hier naartoe bent gekomen, dat de Heere spreekt, dan zit je vanmiddag op het puntje van je stoel. Wat zou die te zeggen hebben vanmiddag? De schepper van hemel en aarde heeft een woord door de mond van Micha heen. En nu moet je twee dingen onderscheiden. Je hebt het woord van de Heere. Dat is de Bijbel. Maar je hebt ook een woord van de Heer. Weet je het verschil in je leven? Je zal zeggen, ja, wat gaan we nou krijgen in de reformatorische baptistengemeente? Het woord van de Heer en het woord van de Heer. Is dat dan in tegenstrijd met elkaar? Nee. Het woord van de Heer is de Bijbel. Genesis 1 tot Openbaring 22. Het geïnspireerde woord van God. He, door de Heere God zelf ingeblazen. Ik ben door een oude broeder gedoopt die zegt, als de vis in Jona had gezeten, had ik het ook geloofd. Als de Bijbel het had geleerd. He, dat. Dus aanvaarden wat God zegt. Genesis 1 tot Openbaring 22. Het woord van de Heer. Maar je hebt ook een woord van de Heer. En dat wil zeggen, een woord van de Heer op de juiste tijd. Tegen de juiste persoon. In die bijzondere situatie. Dat je zegt, hoe weet de Heer ervan? Herken je dat? Het zijn bijzondere dingen. Ik heb een woord van de Heer voor jullie. En dat is natuurlijk niet in tegenspraak met het woord van God, maar als je meeschrijft, ik zal het niet lezen, een voorbeeld daarvan, van een woord van de Heer, is Jeremia 37 vers 17. Jeremia 37 vers 17. Een woord op de juiste tijd. Nou, dat is het mooie als je met de Heere leeft. Ik sprak een keer in een gemeente en daar speelde nogal het een en ander. En daar wist ik niks van. En ik bad de Heer, wat wilt u dat ik daar ga delen? En ik deelde in die gemeente wat de Heer op mijn hart gelegd had. Woord van de Heer. En dat gaf toch een beroering in die gemeente. En die gemeenteleden gingen naar die oudste toe en die zeggen zo, je hebt van tevoren zeker overleg gehad. Hij wist precies wat er in je speelde. En zei die oudste, nee, we hebben helemaal geen overleg gehad. Hij wist nergens van, ik wist nergens van. Ik deelde slechts dat wat God op mijn hart gelegd. Een woord van de Heer. Woord op de juiste tijd. Juiste moment. In die situatie. Mooi is dat, hè? En weet je, als je met de Heere leeft en wandelt, dan ga je dat ervaren. Dan leef je dicht bij dat woord van God en dan spreekt de Heere tegen je op de juiste tijd. In die moeilijke situatie. Dat is wonderlijk. En als je de Heer zo ervaart, dan is het leven, dat heb ik jullie vaker gezegd, dat is het interessant om met de Heere te leven, toch? Dan beleef je wat. Dat is mooi. Nou, Micha is zo heeft zo een woord. Hij is de mond van God. Nou, de achtergrond is een beetje dit. Hij profeteerde over Juda, tweestammenrijk, zuidelijk koninkrijk. En over het tienstammenrijk, over Israël, noordelijk koninkrijk. En als je het boek Micha wil samenvatten, dan kan je het als volgt samenvatten. Dan heb je gelijk een mooie samenvatting vanmiddag. De eerste twee hoofdstukken, 1 en 2, daar gaat het over het komende oordeel. Vanwege de zonde van het volk. Dat zijn de eerste twee hoofdstukken. Dat hoort er ook helemaal bij. En daarom was het leven van een profeet niet altijd gemakkelijk. Want hij moest dat woord van de Heere doorgeven. Niet er iets aan toevoegen. Ook niet er iets aan afdoen. Maar spreken zoals hij het zei. Nou, dat kost een prijs vandaag als je zo spreekt. Maar het is onze roeping om zo te blijven spreken. Nou, de eerste twee hoofdstukken is het komende oordeel. Vanwege de zonde van het volk. Hoofdstuk 3 tot en met 5, dat is ook een belangrijke boodschap. De boodschap van het komende koninkrijk. Nou, dat gaat er ook aankomen, hè? Dat geloof ik toch wel. Het vrederijk. Het Messiaans vrederijk. 1000 jaar vrede. Satan gebonden. Jezus koning, Jeruzalem. Dat wordt een heerlijke tijd. En die tijd is dichterbij dan dat wij beseffen. En het laatste, daar zijn we nu in aangekomen. Hoofdstuk 6 tot en met 7. Dat is Gods uitnodiging om terug te keren. Gods uitnodiging aan het volk. Keer terug. Keer terug. Nou, dan heb je de samenvatting. Oordeel, koninkrijk en nog een uitnodiging. Bekeer je. Volk van God, keer terug. Nou, het is alsof Micha voor vandaag geschreven is. Het is zo actueel, het is zo mooi. Het is bijzonder. Nou, in Micha 6 zijn we terechtgekomen. Ik hoop dat je een beetje kan visualiseren. In een rechtszaal. Dat stukje wat we gelezen hebben. Nou, en je weet, in een rechtszaal heb je verschillende partijen tijdens de rechtszitting. Je hebt twee partijen. Je zou kunnen zeggen, de Heere God aan de ene kant. En het volk, het verbondsvolk in dit geval, aan de andere kant. De aanklager, dat is God zelf, door middel van Micha. Hij spreekt het verbondsvolk aan. En de slimme luisteraar, die zijn er wel op Urk, die zeggen, hey, ik mis nog een partij. Ik mis die getuigen. Nou, die hebben we ook. Alleen het zijn wel bijzondere getuigen, want het zijn de heuvels en de bergen worden hier genoemd. Dat zijn de getuigen. En het zijn toonbeelden, die bergen en die heuvels, van vastheid en betrouwbaarheid. En als die bergen en die heuvels zouden kunnen spreken, dan zouden ze in die tijd Israël hebben aangeklaagd. Schuldig gesteld. Nou, je ziet alle partijen. De rechtszitting die kan beginnen. Iedereen is binnen. En dat is het woord van vanmiddag. En dan komt de aanklacht, de klacht van de Heere over zijn volk. Ik moet even meelezen, vers 3. Dat is zo'n liefdevolle vraag. Ik hoop dat het je hart raakt. Wat staat er dan? Mijn volk, mooi hè, mijn volk. Wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Dat is een bijzondere vraag. En dat refereert aan Gods daden in het verleden. Ik weet niet of het er vanmorgen was. Maar vanmorgen ging het over de grote daden van God in de geschiedenis van Israël. De uittocht, de doortocht, straks de intocht in Canaan. Nou, waren dat grote daden of niet? Dat had God bewerkt. Hij had ingegrepen. Hij zag de onderdrukking van zijn volk. En dat raakte hem tot in het diepste van zijn bestaan. En hij greep in. En hij stelde een leider aan, leidde zijn volk uit door de woestijn, het land Canaan in. En hij roept in herinnering de grote daden van de Heere. En hij zegt als het ware tegen Israël, hoe is het mogelijk dat je zo tegen mij doet, dat je het pad van mijn geboden hebt verlaten. En hij zegt, geef tekst en uitleg, wat is de reden daarvan? Waarmee heb ik jullie vermoeid? Wat heb ik misgedaan? Wat zou u zeggen vanmiddag? Ik weet niet, misschien geldt het wel voor u, voor jou. Dat je vanmiddag aangesproken voelt. Nou, dan hoop ik dat je proeft dat er een kloppend hart achter zit, of niet? Nou, dopelingen, misschien herken je dat wel. Ik heb dat in mijn eigen leven ervaren, 17 jaar geleden. Toen kwam ik tot bekeerd, God zette me stil op een krachtige manier. En een van de eerste vragen was, Jacques, wat heb ik je aangedaan? Waarom heb je 20 jaar niet naar me omgezien? Wat heb ik je gedaan? Waar heb ik je mee vermoeid? En weet je, als die vragen tot je komen, dan word je, ik ben 2,04 meter, maar dan word je heel klein. Want dan merk je, daar zit een kloppend hart achter en ik heb op 1000 vragen geen antwoord. Dat is de liefde van God. Waar ben je geweest die 20 jaar? Dat kwam bij mij binnen. Nou, misschien heb je het ook wel zo ervaren. En weet je wat de Heer dan gaat doen? Dan gaat hij je terugleiden. Klinkt misschien een beetje gemoedelijk, maar het is toch waar. En dan gaat hij zijn grote daden in jouw leven laten zien. Sowieso dat je geboren bent. Dat je met het evangelie in aanraking bent gekomen. Dat je elke dag gegeten en gedronken hebt. Nou ja, ik kan die hele lijst aanvullen, maar daar hoef ik niet toe. Het zijn grote daden in het verleden. Hoe kan je toch tegen zo'n, laat ik het even bevindelijk zeggen, goeddoende God zondigen? Herken je die vraag in je leven? Wat heb ik hier gedaan? En dan word je heel klein onder, want dan moet je zeggen, Heere God, ik kan niets ongerijms aan u toeschrijven. U bent absoluut goed. En u hebt het goede met me voor gehad. Maar ik heb het altijd weerstaan. Afgehouden, ik ben mijn eigen weg gegaan. Geen God en geen koning. Dat. Maar dat je zo overweldigd bent door de liefde van God. Geopenbaard in Jezus Christus. Dat je op een gegeven moment door je knieën moest gaan, toch? Daar gaan jullie iets van vertellen. Ik hoop dat je het kent. Dat is het beste moment uit je leven. Dat je je wapens inlevert. En dat je eerlijk wordt voor de Heere. Hij zegt, wat heb ik jullie aangedaan? Nou, dan komen de grote daden, vers 4. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid. U verlost uit het slaafhuis. Ga ik niet herhalen, heb ik vanmorgen verteld. Waren dat wonderen of niet? Indrukwekkend. Vervolgens, ik heb Mozes, Aaron en Miriam voor u uitgezonden. Nou, dat waren voorbeelden van leiders. Hebben we het vanochtend ook even over gehad. Ze hadden voorbeelden om na te volgen. Dat is ook belangrijk voor een gemeente, hè? Dat je geestelijke vaders en moeders hebt in de genade. Mannen en vrouwen die met de Heer leven. Dat als je jong bent, dat je voorbeelden voor je hebt, dat je waar je aan op kan trekken. Dat je zegt, zo wil ik leven. Ben er nog niet. Maar dat is mijn doel. Daar zit iets in die broeder of in die zuster, dat trekt me aan, dat spreekt me aan. Dat is geen religie. Dat is iemand die de Heer Jezus kent. Die met hem omgaat, die ruikt naar hem. Een leesbare brief. Voorbeelden. Nou, Israël heeft ze gehad. Wat wordt er nog meer genoemd? Mijn volk, denkt toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde. Wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde. Nou, je kent die geschiedenis wel, hè? Balak, koning Balak van Moab, die huurde Bileam in. En hij moest Israël gaan vloeken, vervloeken. Maar God keerde de vloek om in een zegen. Mag ik het eens zo zeggen? De Heere God greep in. Waren dat grote daden van de Heere? Jazeker, jazeker. Zo bijzonder. En als laatste staat hier, en denk ook aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. Nou, daar zou ik uitvoerig over kunnen zijn, maar in Sittim sloeg het volk hun tenten op en ontving ze de levensinstructie voor het beloofde land. En in Gilgal vernielde het volk het verbond, nadat ze over de Jordaan waren gestoken. Samenvattend, deze twee plaatsen, Sittim en Gilgal, stonden symbool voor Gods leiding en voor Gods bescherming van zijn volk. En dan komt die vraag, hè. Dat is confronterend. Zie je in één keer die grote daden van de Heere. Misschien zouden ze op het scherm komen, hè, in onze tijd gesproken. Staat er bam, 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 bam. En zegt, Heer, waar heb ik je mee vermoeid? Zeg, wat heb ik tegen je gedaan? Ik ben volkomen goed in mijn hart en ik heb die goedheid ook laten zien. Ik spreek niet alleen mooie woorden, maar ik heb de daad bij het woord gevoegd. In de volheid van de tijd zond ik mijn zoon, de Heer Jezus. Die gezegd heeft, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Ik ga naar een wereld verloren in zonde en schuld. Om ze te gaan winnen voor u. Om uw liefdeshart te openbaren. Opdat ze op 1000 vragen geen antwoord zullen hebben. Nou komt die. Opdat ze zich ook op Urk, gewonnen zullen geven. Wat heb je op de Heere tegen? Kan je 5 argumenten noemen. Wat heb je op hem tegen? Ik denk dat je geen antwoord hebt op die vraag. En let nu goed op. De Heere God die zet ons schaakmat. Niet om ons pijn te doen. Maar om ons bewust te maken. Wie mij vindt, die vindt het leven. Die gaat pas echt leven. En daarom biedt hij zich opnieuw aan. En confronteert hij wel, maar dat niet om jou en mij van zich af te duwen, maar om jou en mij naar zich toe te trekken. Er zit een kloppend vaderhart achter. Wat heb je op mij tegen? Een vriend van mij, die leefde nogal los en wild in de wereld. Misschien heb ik het hier wel eens verteld, ik weet het niet. Maar hij zei, als ik dan zaterdagavond thuis kwam, meestal was zondagochtend vroeg. En dan zaten mijn vader en moeder nog op. En hij zegt, mijn vader die had flinke vuisten. En dan kwam ik binnen en dan kreeg ik eerst een paar klappen van mijn vader. Goedenavond, goedenacht. Hij zegt, en op zich, ja goed, dat voelde je even, maar dat vond ik nog niet zo erg. Ik denk, nou ja, dat voel ik even en is het ook weer voorbij. Maar hij zegt, een paar stappen verder komt mijn moeder tegen. En die zat huilen. Hij zegt, joh, ik vond die tranen van mijn moeder, dat vond ik een groter probleem dan de klappen van mijn vader. Die klappen, die waren zo voorbij. Maar als ik die tranen op het gezicht van mijn moeder zag, dat ging door merg en been, zei hij. Hij zei, ik wilde zo snel mogelijk uit haar gezichtsveld. Ik kon het niet verdragen. Zoveel liefde. Dat was ze in het verleden geweest, in het heden. En hij wist zeker, in de toekomst is ze nog zo liefdevol. En wie ben ik in het licht van haar liefde? Hij schaamde zich, voel je? Dat is het, hè? Dat is het. Later tot geloof gekomen. Zijn zonde beleden ook naar zijn ouders toe. En het is helemaal goed gekomen. Maar dat is het plaatje wat je hier ziet. Nou, als het volk deze aanklacht hoort, dan en Gods daden in herinnering worden gebracht, dan roepen ze het uit. Dat is mooi. Vers 6. Waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de Hoge God? Dat is mooi, als dat de vrucht is vanmiddag. Je zegt, ik voel me aangesproken. Waarmee zal ik tot de Heere gaan? En weet je, nou zie je een iets, ik moet het zo zeggen, dan zie je een mechanisme werken. Als een mens voor het eerst of opnieuw door de Bijbel schuldig wordt gesteld, dan gaat hij altijd zelf in beweging komen. Herken je dat? Dan gaat hij aan de slag. Ja, ik ga me nou inzetten voor de Heere. Ik ga nou het offer brengen dat hij wel zal zeggen, nou is het goed jongen, nou is het goed. Maar dan heb ik een trieste boodschap voor je. Want niemand kan ooit, ook zelfs op Urk niet, voldoen aan de eisen van Gods heiligheid. En aan de eisen van Gods rechtvaardigheid. Maar je wil gaan werken, hè? Je wil in beweging komen, je wil iets hem aanbieden dat hij zegt, nou, mijn toorn is gestild. Maar hoe je ook werkt, wat je ook doet, je stemt de Heer nooit tevreden. Dat is frustrerend, hè? Hij zal altijd zeggen, het is te kort. Het is te kort, geloof me. Ik heb 4 jaar erover gedaan om vrede met God te ontvangen. En ik wilde soms vanwege de zondelast wel tegen de wanden opklimmen om vrede met God te krijgen. En ik kreeg het niet door eigen werken. Dat is zo confronterend, maar het is zo radicaal en totaal. Hij snijdt je af van al je eigen inspanningen. Hij opende een weg niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. De gerechtigheid kwam uit de hemel. De heiligheid kwam bij God vandaan. En hoe krijg ik daar deel aan, dopen? Door slechts te geloven, valt die gerechtigheid mij ten deel. En ga nog niet zeggen, dat heb ik niet verdiend, want dat heb ik ook niet verdiend, maar geloof het wel. Daar gaat het om. En die het gelooft, die heeft het. Wat? Gerechtigheid die het houdt voor het aangezicht van God. Heiligheid waar de Heere God mee in kan stemmen. En dat is de heiligheid en de gerechtigheid geopenbaard in niemand minder dan Jezus Christus, de Zoon van God. En toen ik dat zag, toen viel al mijn werken in het niet. Toen nam ik afstand van al mijn eigen gerechtigheid. En toen kwam ik tot dat ontspannen leven. En dat is zo mijn verlangen, dat het ook op Urk meer en meer doorbreekt. Die ontspannen wandel met de Heere. Leven vanuit de gerechtigheid die aangebracht is door de Heer Jezus Christus. Leven vanuit zijn heiligheid. Nou, dat is ontspannen leven hoor. Ik heb het vanmorgen gezegd, hoe groot is het genot van de wandel met God. Herken je het? En hier zie je het volk werken. Wat moeten we doen? Brandoffers, 1-jarige kalveren, 1000 rammen, 10.000 oliebeken. Moet ik me eerst geboren geven, de vrucht van mijn moederschoot? Wat moet ik doen? Ik wil iets gaan doen. Ik verkondig je. Er kwam er één in de volheid van de tijd. Waarvan de vader zei, deze is mijn geliefde. In wie ik wel behagen heb. Hoort naar hem. En wie in hem gelooft, die krijgt deel aan het leven dat uit God is. En dat houdt het. Door het oordeel heen. Mooi hè? Daar komt niks voor mij aan te pas. Dat vind ik zo bijzonder. Ik hoef het slechts te ontvangen. En wat hebben we daar moeite mee hè? Als ik vanmiddag zou verkondigen, ga op je blote knieën alle straten van Urk door. En je zal gerechtigheid van God ontvangen. Ik denk dat de meeste Urkers gaan starten, vandaag nog. Maar ik moet je helaas gaan verklappen. Die gerechtigheid telt niet. Al heb je alle straten gehad. Er is er maar één die telt. Dus het volk, ja de Heere God verwacht iets anders van dat volk. Ik weet wel, dit was oude verbond, maar wij leven na Pinksteren. Wij leven na de verheerlijking van de Heer Jezus. En daarom geloof ik dat wij een hoger leven kunnen leven dan die oud-testamentische gelovigen. Het leven door de kracht van de Heilige Geest. O, het volk wil wel, maar ze kunnen niet voldoen. Wat moeten we doen? Blijkbaar was er aan zondebesef geen gebrek. Maar het ging de Heere, luister goed, het ging de Heere vandaag, of toen en ook vandaag, niet in de eerste plaats om uiterlijke offers. Het gaat de Heere niet om iets van een mens te krijgen. Het ging God om het hart dat schuilgaat achter de offers. De gezindheid, de levenshouding, het motief, de intenties. Broeders, zusters, als iemands hart niet zuiver was bij het offeren, dan leert Jesaja 1 dat de Heere walgde van die offers. Beter geen offer dan een schijnheilig of een slecht offer. Nou, en nu kom ik bij die tekst. Wat wil de Heere dan? Wat verlangt Hij vandaag? Nou, onder het oude verbond had God zijn Torah gegeven, waarin Hij tekst en uitleg gaf van wat er in zijn hart was, zijn wil. Maar ik heb het al gezegd, wij leven onder een nieuw verbond. De wet van God vandaag in ons hart geschreven. Dat is niet meer een wet die van buiten naar binnen werkt. Maar het is een wet die van binnen naar buiten werkt. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Dat is heerlijk. Gehoorzaamheid wordt altijd gezegend. Altijd. Soms de moeilijke wegen heen, maar de Heer wil dat altijd zegenen. En wat was de uitspraak van die rechter in de rechtszitting van Micha 6? De oplossing is een toegewijd leven. Dat is wat de Heer verlangde. Want het volk kon tot hem naderen met de lippen. Uiterlijk, ik bedoel dat niet schoppend of cynisch, geloof me. Maar het is gevaar als je op een dorp als dit leeft, om te blijven hangen in uiterlijkheden, echt. Om niet verder te komen dan uiterlijkheden, dan globale gesprekken, maar niet door te dringen tot ons hart. Dan kan je heel veel waarheden delen, maar als je hart er niet in meekomt, heeft het voor de Heer nog geen waarde, toch? Het gaat erom dat je hart erin meekomt. Dat je kloppend hart voor de Heer hebt. Even los van of je veel kennis hebt of niet. Maar klop je hart voor de Heer Jezus. Heb je een brandend hart vanmiddag? Hij kijkt naar de gezindheid. Niet zozeer of het uiterlijk allemaal klopt in de eerste plaats. Want daar voldoen de meesten misschien wel aan hier. Maar is jullie hart recht voor de Heer? Is ons hart oprecht voor God? Hij kijkt naar onze gezindheid. En dit is precies wat Micha aangeeft, vers 8. Hij heeft u mens bekendgemaakt, dopelingen. Hij heeft je bekendgemaakt wat goed is en wat de Heer van u vraagt nadat je gedoopt bent. Wat wil Hij? Nou ja, het is heel eenvoudig. De inhoud was toen, maar is vandaag na Pinksteren nog steeds de roeping van elke christen. Rechtvaardig. Goede tieren te leven en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat ze op Urk zei, je kan wel zien dat dat gedoopte christenen zijn. Het straalt er gewoon af. Ze zijn echt gestorven. Ze leven niet meer voor zichzelf, maar voor hen die voor hen gestorven en opgewekt is. Ja, waar je mee omgaat, je kent mijn motto. Daar word je mee besmet. Dat wordt zichtbaar gewoon, echt. Je kan zo merken wie je vrienden zijn. Zeg mij wie je vrienden zijn, dan zeg ik wie jij bent. Nou, dit is geestelijk ook zo. Want de gezindheid van de Heer Jezus is rechtvaardigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid. Dat is zijn karakter. Hey, nou komt die. Dopen wil zeggen, er heeft innerlijk een proces zich voltrokken van sterven en opstanding. Dat mag ik laten zien door de doop. En met dat ik met de Heer leef en omgang met Hem heb, wordt zijn karakter mijn karakter. Worden zijn gedachten mijn gedachten. Worden zijn verlangens mijn verlangens. Dat is mooi, toch? Zo te wandelen met de Heer. Ja, dat gaat je omgeving merken. En ik weet wel, dat is een proces. Je hoeft niet gespannen in te zijn. He, 3 stappen vooruit, 2 stappen achteruit, per saldo 1 winst. Maar wel geestelijke groei, dat. Zo mooi. Steeds meer gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus. Nou, dat is de gezindheid van Micha 6 vers 8. Dit leven, dat is een leven waardoor Gods karakter en de gezindheid van de Heer Jezus openbaar wordt in jullie als dopelingen. En weet je, misschien zeg je, ja, maar Jacques, dat klinkt zo hoog dit. Daar kan ik niet bij. Maar de Heer heeft geduld met je. Hij neemt je bij de hand. En dan mag je als kind aan de hand van je vader wandelen. Dingen leren en dingen afleren. Dat is een mooi proces, toch? Dan neemt hij de tijd voor. In dat proces is hij de getrouwe.
ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinde van het geloof. En zo mag je ontspannen wandelen met de Heer. Nou, als eerste even kort over die woorden, rechtvaardigheid. Er staat in Psalm 11, vers 7, want de Heer is rechtvaardig en hij heeft rechtvaardige daden lief. God, hij vertegenwoordigt absolute moraliteit. God is goed in de meest volledige betekenis van het woord. De Heere God kan onmogelijk iets zonders doen. Anders zou zijn troon wankelen die op gerechtigheid is gebaseerd. Rechtvaardigheid. Van wie staat dat er? Nou, van Noach. Die was rechtvaardig. Wat voor tijd? Makkelijke tijd. Moeilijke tijd. Het is zo mooi. En ik hoop, dopelingen, dat het je verlangen is. Hè, om in deze tijd van afval en verval. Van heel veel religie. Dat je daar in het verschil mag maken. En dat je mag wandelen als een rechtvaardige. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hebben vrede met God. Maar om innerlijk veranderd te worden. Dat rechtvaardigheid ook jullie leven kenmerkt. Het tweede wat hier genoemd wordt is goede tierenheid. Psalm 26 vers 3 zegt. Want uw goede tierenheid is voor mijn ogen. En ik wandel in uw waarheid. Dat begrip goede tierenheid is best een lastig begrip. Maar het heeft hiermee te maken met trouw zijn, met vergevingsgezind zijn, met geduldig zijn, dat. Daar roept de Bijbel toe op. Rechtvaardig te zijn, rechtvaardigheid lief te hebben, maar ook goede tieren te zijn. Dat wil zeggen trouw zijn. In de MBG-vertaling staat in een tekst, trouw vindt men niet bij velen. Maar bij wie wel? Als het goed is bij hen die met Christus gestorven zijn en opgestaan zijn. Dat zijn transparante mensen, tot op het bot. Kan je portemonnee meegeven? Oprechte mensen. Transparant, toegewijd. Goede tieren. Het heeft ook te maken met vergevingsgezindheid. Ja, als je veel is vergeven, dan ben je ook mild voor een ander, toch? Ik bedoel, als het voor mij kan, en dat niet als een cliché, een vroom praatje of zo, maar dan ben ik echt, als het voor mij kan, dat kan voor heel de zaal hoor, geloof me. En dan word je ook vergevingsgezind naar die ander. Ja, dat is iets van de gezindheid van de Heer Jezus. Die in de meest erbarmelijke omstandigheden van zijn leven nog bad. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. In die omstandigheden had hij oog voor die ander. Hey, dat is de gezindheid van een christen vandaag. Zo bijzonder. Goede tierenheid staat hoog in het vaandel. Vergevingsgezindheid. Ik weet niet of ik je dat ooit verteld heb, maar ik heb het Kees ook nog nooit verteld. Maar ik sprak op de Mars voor het Leven, toen kwam er een prostituee naar mij toe. En dan wist ik nog niet dat ze dat geweest was. En toen zei ze, ik heb u vorig jaar horen spreken op de Mars voor het Leven in Den Haag. Ze zeggen, nu ben ik er weer, maar dat woord heeft me vorig jaar geraakt. Ze zeggen, ik heb 3 abortussen laten plegen. Maar ik heb genade van God ontvangen. Vergeving door het bloed van Jezus. En dan sta je daar op het plein en ik wist niet wat me overkwam. En ik stond gewoon blij te zijn daar. En het is toch geweldig dat de Heer zijn genade geopenbaard heeft aan deze vrouw. Dat was mijn zus geworden. Vergevingsgezindheid. Vergetende wat achter is. Dat doet God. Geloof je dat? Niet meer vissen in die vijver, zei Corrie ten Boom. Dat is opgelost. Maar dan word je ook vergevingsgezind naar die ander toe. Het heeft ook te maken met geduldig zijn. Goede tierenheid. Valt die mee, hè? Geduld. Geduld is een schone zaak, zei mijn moeder altijd, als er iets gebeurde thuis. Schone zaak. En dat is waar. Maar het is iets van de gezindheid van de Heer Jezus. Dat nieuwe leven. En het laatste, en daar eindigen we mee. Hier staat ook nog, niet anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat heeft te maken met nederigheid. Nou, dat hebben we ook niet van een vreemde. We zijn één geworden met de Heer Jezus. Wat zegt hij? Matthäus 11, vers 29. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nederigheid is afwezigheid van trots en arrogantie. Die persoon vindt niet dat anderen minder zijn dan hij zelf. Hij weet dat hij onvolmaakt is en is daarom bescheiden. En wat betekent dat hij zich bewust is van zijn beperkingen. Dat is een mooie houding, hè? Nederigheid. Nederige levenswandel. Nou, de Heer Jezus die heeft het niet alleen geleerd. Die heeft het ook geleefd. En mag ik vandaag dit zeggen, dopelingen. De Heer Jezus is hier niet meer, althans niet lijfelijk op aarde. En ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar de Heer verlangt naar meer Jezussen vandaag. Echt. Want wij zijn de openbaring van zijn lichaam, toch? De ene een voet, de andere een hand, dat maakt even niet uit, maar we zijn deel van het licht om hem zichtbaar te maken. Hij heeft u mens bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Broeders, zusters, laat me hiermee eindigen. Het is niet zo moeilijk om je uiterlijk voor de Heer op te knappen. Geloof me, als je een beetje een pak in deze kleur aandoet, dan doe je het al snel goed. Maar de Heer kijkt verder, hij kijkt naar je hart, naar je gezindheid. Is je hart recht voor de Heer? In die complexe wereld waarin zoveel op ons afkomt, en waar soms het uiterlijk zoveel waarde heeft, terwijl Jezus misschien moet zeggen, je bent een witgepleisterd graf. God verlangt naar waarheid in ons binnenste, dopelingen. Dat is vooral belangrijk. En strek je daarna uit. Dan mag je daarin groeien. En daar wil hij je in begeleiden, daar wil hij je in voeden. Zodat de Heer Jezus zichtbaar wordt in en door ons leven. Zodat je hem mag vertegenwoordigen hier op aarde. En dat ze zeggen, je kan wel zien van wie zij er een zijn. Dat. Wat moeten we doen, heren? Niets anders dan recht te doen. Goede tierenheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Nou, wandelen is ontspannen, of niet? Ik heb vanmiddag lekker gewandeld zo. Door Urk kreeg ik een beetje sightseeing. Over de dijk langs het water. Dat is heerlijk ontspannen. Nou, zo mag je wandelen met de heren. Het leven met hem is echt een ontspannen leven. Niet in de kramp hoor. We gaan niet van kramp tot kramp voort. Maar in die ontspannenheid te wandelen met de heren. En dat is wat ik je mee wil geven. Strek je daarna uit. Dopelingen. Door geloof beleid je één te zijn geworden met de Heer Jezus Christus. In zijn kruisdood en in zijn opstanding. Nou, de doop, daarvan kan je zeggen, het is het begin, de toegangspoort tot discipelschap. En daarom gaat hij je verder vormen. Leer ze en onderwijs ze, doop ze. En zo mag je gevormd worden naar het beeld van de Heer Jezus. En dat doet hij ook in mijn leven. Het is allemaal in een proces. Maar het is zo heerlijk om in dat proces betrokken te raken. Om gevormd te worden. Aan te leren, af te leren. En dat proces is straks voorbij. Wanneer? 1 Johannes 3. Als hij geopenbaard zal worden. Dan zullen wij met hem geopenbaard worden. En we zullen hem zien zoals hij is. En we zullen hem gelijk zijn. Zoals hij is. Het leven met de Heer is meer dan de moeite waard. Het is niet saai. Het is meer dan de moeite waard. En ik wil vanmiddag jullie voorgaan en zeggen, Heer, neem mijn leven. Laat het toegewijd zijn aan u, Heer. Neem me met huid en haar, met hart en ziel. Wil ik voor u leven. Want dit leven, hoe lang duurt het? Misschien 60, 70, misschien 80 jaar en dan is het voorbij. En dan breekt die eeuwigheid aan. En je zal straks zijn, zei Henk Binnendijk, wat God hier van je heeft kunnen maken. En daarom, leer deze tekst uit je hoofd. Je zegt, hoe moet ik mijn weg vervolgen? Ik vind het zo moeilijk, zo complex in deze wereld. En misschien vind je het wel complex op dit eiland Urk. Het is heel eenvoudig. Geen schone les. Van meerder kracht. Dan Micha 6. En wel vers 8. Heb veel omgang met de Heer Jezus. En je zal worden zoals hij is, echt. En je zal verschil gaan maken in huwelijken, in gezinnen, in gemeenten, maar ook op een eiland als deze. De Heere zegen jullie met deze woorden, maar vooral met de inhoud van deze woorden. En u, jij, die hier bent. En de Heere Jezus nog niet persoonlijk kent. Mag ik u de vraag stellen, wat heb je nou op de Heere tegen? Hoe lang hou je het nog vol tegenover zoveel liefde? Er komt een dag dat je verplicht gaat buigen voor hem. Alle knie zal zich gaan buigen. En vanmiddag nodigt hij jou en u uit. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rusten. Hij nodigt je welmenend, liefdevol. Zoek mij en leef. Amen.